Goedemorgen. Zijn er vragen?
Zijn het zelf ook een medicijn?
Wat zei u?
Is het zelf ook een medicijn?
Ja. Ja. Het zelf in die zin van ego, hè? Het zelf. Zelf met een grote zet is natuurlijk, het, daar wordt gewoonlijk het wezen aangeduid, hè? Het goddelijke. En dat is natuurlijk, dat is het medicijn. Maar ook jouw eigen wanen en illusies, die verzachten ook de pijn van het bestaan. En die beschermen ons, totdat we ze niet meer nodig hebben, we kunnen afleggen. Dat is natuurlijk... Dat is zo. Dus het, het zelf natuurlijk is het medicijn, het grote zelf. Hè? En het ego beschermt ons ook. Ja. En kan een gevangenis worden. Dat is altijd het medicijn, deugt zolang totdat het helpt en dan wordt het een gif. Oké, nog een vraag.
Oorsprong van gedachten,
precies.
En daar iets meer over kunnen zien om dat weer op het spoor te komen.
Natuurlijk, er is een voortdurende activiteit in ons brein. Hè? Er zijn voortdurend gedachten en gedachten bedoel ik niet alleen abstracte begrippen, maar die zijn altijd met emotie gekleurd. Logisch mooi in het Grieks. Hè? Dus dat zijn in het met gevoel en emotie gekleurde gedachten. En die kunnen allerlei kwaliteiten hebben. Die kunnen verdrietig zijn, die kunnen depressief zijn, die kunnen bang zijn, die kunnen agressief zijn, die kunnen kwaad zijn, die kunnen... Al die... Hè? En dat zijn allemaal oude... dingen die vroeger gebeurd zijn, die weer verbinding maken, hè, met die... men weet ondertussen heel goed hoe dat het brein werkt. Hè, men heeft heel, dus dat zijn allemaal oude dingen die dus weer de pijn oproepen, weer het verdriet, weer de eenzaamheid, weer de uitzichtloosheid, weer de wanhoop, weer de paniek of wat dan ook. Hè, wat je ook in je bewustzijn hebt. Belangrijk is, er is iets waar die ontspringen. Wanneer begint dat? En als je die, als je dat in de gaten kunt hebben, wanneer een gedachte begint, wanneer de eerste aanzet is, dan zult u zien dat dat, ja, dan kunt u ze bij wijze van spreken ontwortelen. Voordat ze in de oude pijnlichaam zich gaan vastzetten en je weer alles gaat denken, ja, maar toen dit en dat. Hè, er is een soort, vooraf er is iets dat puur en helder is en dat is... Dit licht, hier is niets mis mee. Dat heeft niks te maken met mijn partner of mijn kinderen. Of dit licht, dit. En al de dingen, dat zijn dus allemaal... Hè? En iedere keer terug te keren naar dit pure onmiddellijkheid van dit, voor de gedachten ontstaan, voor de... Hè? En die gedachten ontstaan, en die, als we er maar niet mee meegaan, als we maar, ze komen op en ze vergaan. Hè. Er is nooit een gedachte die blijft. Er is een soort stemming, een residu dat wel blijft en dat die gedachte weer kan opwekken. Maar uiteindelijk is de basis van ons bewustzijn is die sterker. En dat doen wij door te zitten in die vorm van die berg. Hierin, in die vorm van een berg, is een schat verborgen. En die schat, die kan inderdaad, dat is oneindige, stille aanwezigheid, nu. En niet, hè. Het verleden is echt voorbij, en de toekomst is er niet. Het verleden kun je niet grijpen, we kunnen er allemaal herinneringen, en het, de toekomst kun je niet grijpen. Het enige reële is dit. En dat is, dat kent u waarschijnlijk ook met heel heftige emoties. Dat is natuurlijk, als je langer zit, heb je dat altijd gehad, want iedereen maakt verschrikkelijke dingen mee in zijn leven. Heel heftige verliezen, heel heftige rouw, heel heftige dingen. Hè, kun je ook bij wijze van spreken toch dat zuivere land bereiken, want dat is er altijd. Ook met de meest tragische dingen. Hè. Altijd moeilijk om daar voorbeelden van, hè, want dat is zo. Ik heb het zelf meegemaakt, ik heb het ook gezien bij anderen die heel verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt. Op een zeker moment is er inderdaad, is dit weer puur? En natuurlijk heb ik mijn kind verloren, natuurlijk. En is dat iets, een blijvende pijn die er altijd zal zijn. Maar er is ook iets anders. Wij identificeren ons niet met onze geschiedenis. We zijn meer. Erg belangrijk hoor, dat is natuurlijk waar het om gaat. Hè? Misschien is dat een goed, nog iemand anders ga ik over. Omdat die wat illustreert wat ik wil zeggen, denk ik. Er zijn van die koans die je eigenlijk nauwelijks durft becommentariëren, omdat ze zo ongelooflijk mooi en stijl zijn en ook zo eenvoudig, maar daarom zo heel moeilijk. Ook al zijn ze zo simpel. Ik zal hem lezen. Ik heb hier de Duitse en een Engelse vertaling. En boven ligt een eigen vertaling. Ik ga de Duitse vertaling gebruiken. Un Mann sagte in seine Unterweisung, ich frage euch nicht nach dem vor dem 15. Tag. Dus Uman die was aan het onderwijzen, aan het onderrichten, zoals ik nu aan het doen ben, en die zegt, ik vraag u niet naar wat er gebeurde voor de 15e dag. Ik zal ze niet uitleggen wat dat betekent. Hè? Dus daar vraag ik niet naar. Zag mir etwas über das nach dem 15. Tag. Zegt mij iets over na de 15e dag. En niemand zei iets. Anstelle der Mönche antwortete er selbst, jeder Tag ein guter Tag. Elke dag is een goede. Iedere dag is een goede dag. Oeh, hè? Ik moet zeggen dus, die koan heb ik natuurlijk misschien 30 jaar bij de meester gedaan. Maar nog altijd voel ik, daar ben ik nog niet aan toe. Dat is zo ongelooflijk mooi en stijl. En elke dag is een goede dag. Nou goed, zal hem eerst even in de context plaatsen. Hè? Uman. Yumen in het Chinees is een heel grote meester. Een van de grootste monumenten van de Zen-spiritualiteit. Een groot mysticus. En zijn onderricht wordt gezegd, wordt vergeleken, het is een rode banier op een bergtop. Heel duidelijk, maar zo moeilijk te bereiken. Het is zo duidelijk, hè? Overal ziet je die banier. Of een andere metafoor voor zijn onderricht. Zijn onderricht is zo, zeggen ze, het deksel past precies op het potje. Dat is de aard van zijn onderricht. Of, hij snijdt illusies en wanen af. Dat is de aard van zijn onderricht. Of een andere metafoor die ze van onderricht gebruiken. Golf na golf. Na golf, na golf. Aangepast aan de mentale staat van zijn leerlingen, kan hij steeds weer iets zeggen. En dan komt er weer een onderricht en weer een onderricht. Golf, na golf, na golf, na golf. En Uman, hè, 860 is hij geboren, denk ik ongeveer. Hè, dus in de Tang-periode, de bloeiperiode van de Zen. Hè, en die geeft dus onderricht. En die zegt, ik vraag jullie niet naar wat er gebeurde voor de 15e. Men moet weten, in China, zoals overal vroeger, rekende men met maanden. En de 15e is de volle maan. Wauw. En zoals ik al een paar keer gezegd heb in de onderricht, de volle maan, zeker de volle herfstmaan, is het symbool van de verlichting. Het inzicht groeit dan niet meer, het is volledig perfect, het is rond. Helemaal rond. En al uw strijd en tobben en volharding en discipline, die leiden tot de 15e, daar vraag ik niet naar. Ik vraag niet naar jullie wat er gebeurde voor de verlichting. Maar wat gebeurt er na de 15e? Als je dat diepe inzicht hebt gerealiseerd, wat dan? En dan zegt hij, elke dag is een goede dag. Kunt u hier wat, hè? U ziet hier allemaal, kunt u wat? Ik kan ook kritiek leveren op Oemon. Elke dag. Tja. Omdat, ik zal eerst het essentiële zeggen, na de verlichting zelf is geen tijd. Dat is niet iedere dag, dat is op dat moment stopt als het ware, ben je in dat tijdloze nu. Voor Abraham werd, ben ik dit. Je bent in dat nu, dat niet komt en gaat. Tijdloos stil. Geen 15 dagen. Maar. Toch is dat belangrijk. Hoe leef je? Hè? Want dat is het moeilijke. Hè? Dus die ervaring. Die is er van. Goh. Volledige verzoening. Volledige acceptatie van het leven. Zo dit. Volledige overgave. Dekseltje past precies op het potje, er is niets mis mee. Ik dacht altijd dat er van alles mis met mij was, maar dat is niet zo. Maar, die 15 dagen na de volle maan, die zijn echt het moeilijkste, geloof me, die zijn echt het moeilijkste. Want kun je dat inderdaad weer telkens realiseren naar dat stille, onbewegelijke nu, ook wat er allemaal voor verschrikkelijk in je leven gebeurt en er gebeuren vreemde en akelige dingen. We gaan naar de dokter en die zegt, je bent ongeneeslijk ziek. Elke dag is een goede dag. Je partner verlaat je. Je bent vol van woede. Elke dag is een goede dag. En noem maar op, hè, je kunt dat eindeloos. Begrijpt u wat ik bedoel? En ik verzin het niet, maar een van mijn vriendinnen, die ook zenleraar is, een Filipijnse vrouw, die kreeg die koan van haar zenleraar op de dag dat haar kind werd doodgereden. In Manila. En als je ooit in Manila zijn geweest, dan weet je wat een nekse ketel dat is. Elke dag is een goede dag. Het meest ontroerende vond ik, ze heeft daar 2 jaar mee geworsteld, ze heeft dat verschillende keren gepresenteerd. En iedere keer moest de meester zeggen, die tegenstaande, haar dramatische situatie, nee, niet goed. Niet goed. Niet goed. Totdat ze inderdaad het realiseerde. Bij zuster Eileen, bij zuster Eileen, mijn kennis. Elke dag is een goede dag. De wereld van de stille volle maan en de wereld van de stroom, waarin van allerlei rotzooi drijft en allerlei haken en ogen. Kunnen wij, en dat is het moeilijke, die ervaring van die volledige verzoening, van de volledige stilte, kunnen we die in het dagelijks leven realiseren. In de 15 dagen die na de verlichting komen. En daar gaat het natuurlijk om. Kunnen wij leven en toch iedere keer naar dat en toch. En God zag dat het goed was. Dat. Het is ongelooflijke, steile, moeilijke koan dit. Kan u verzekeren. Maar ook heel mooi. En voor de christen onder u, Paulus zegt juist hetzelfde eigenlijk. Hè? Filippenzen of Colossens, ik weet het niet, zegt voor alles dank aan God, voor alles. Nou ja, begint er maar aan. Uiteindelijke verzoening. Elke dag, iedere dag, een goede dag. Ik ga het vers lezen, omdat dat een prachtig vers is. Eins wirft er weg, sieben nimmt er auf. Ja. Nach oben, nach unten, nach alle vier Zeiten, unvergleichlich steht er da. Prachtig. Ja, eerst deze twee versen. Eén werpt hij weg en zeven neemt hij op zich. Dat is natuurlijk, daar zijn wijze van spreken heel veel commentaren. Wat betekent dat eigenlijk? Naar mijn gevoel, de eenheidservaring verlaat je en de dagdagelijkse sleur, die kun je aan, die neemt je op je. Het is uiteindelijk heb ik geleerd om het leven te aanvaarden en het spel te spelen. Uiteindelijk heb ik geleerd om dat het leuk is om zaken te doen, of arts te zijn, of therapeut, of wat dan ook. Of. Uiteindelijk heb ik geleerd om te doen wat ik doe met een soort verzoening. Eins wirft er weg. En toen heb ik kunnen ja zeggen op de situatie zoals ze is. Zeven neem ik op me. Dat is mijn interpretatie. Een andere interpretatie, uitstekend hoor, als u er hebt. Nach oben, nach unten, nach alle vier Zeiten, unvergleichlich steht er da. Jij staat daar. En er is niets met jou te vergelijken. Jij bent uniek in jouw situatie. In jouw wereld ben jij uniek. Er is geen maatpak. Er is geen confectie. Ik ben steeds meer en meer met mijn. Er is geen confectiepak. Er is alleen een maatpak. Prachtig, ja. Jij bent onvergelijkbaar. Je hoort niet helemaal bij je familie, natuurlijk. En moet je je familie eren, moet je je land eren, moet je cultuur eren, moet je. En daar moet je allemaal voor buigen. Maar jij bent meer en anders, uniek. Jij bent een kind van dat grote geheel. En onvergelijkbaar sta je daar, naar boven, naar beneden, naar de vier windstreken. Ik ben. Dat koninklijk bewustzijn dat je bij Jezus hebt, bij Boeddha, bij. Ik alleen ben de geëerde op hemel en aarde. Wat ik ben van Jezus. Dat is natuurlijk heel prachtig. Hè? Hij staat daar en onvergelijkbaar. Jij past niet in welk schabloon ook. Jij past niet. Het past niet. En dat is echt zo. In al die miljarden mensen is er nooit iemand die dat leven zo gemanifesteerd heeft als jij. En dan komt dat schitterende vers. Langzaam durchwatert er een strömende dag, zijn gemurmel auflösend. Frei beobachtet er einen fliegenden Vogel, seine Flugbahn zeichnend. Degene die natuurlijk al wat koans met die met mij gedaan hebben. Ik ken deze koan, hij komt bij de Michelinius koans voor. Hè. Geschreid door een stromende bergrivier. En het gemurmel stopt. Dat is natuurlijk onzin. Hoe kun je dat gemurmel stoppen? Kan helemaal niet. Of toch? Natuurlijk. En jij gaat erdoor, van steen aan steen, u kent dat zo, hè? Jij schrijft erdoor. En natuurlijk is daar gemurmel. Is daar iets dat gehoord wordt en er is een hoorder. Maar dat valt samen. Er is niemand die hoort, er is alleen... Prachtige koan is dit. Je schrijft door het water en het gemurmel stopt. En hetzelfde is natuurlijk de vlucht van de vogel, die baan, die kan niemand. Hè, want die is er niet. Die baan van de vogel, hij vliegt. En kijk maar, zie ik de weg nog van de vogel? Natuurlijk niet. Het is leeg. Hij laat geen spoor achter, de lucht sluit zich. Het is ongeschonden. Natuurlijk een prachtig beeld, hè, van alle evenementen in ons leven, alle pijn die we hebben. Hè, natuurlijk, hè. En het is even ongeschonden. Het zijn twee prachtige koans hè, die we uit dit vers komen, hè, die we ook doen na onze eerste ervaring, is dat wat we... Hè. Langzaam door gevaardheid aan strömen de baag zijn gemurmel aufleusend. Vrij beobacht er een vliegende vogel zijn vloegbaan zeichnend. Teken maar de vlucht van de vogel. Ja. Maar dan, ook hoog gewachsen is dat gras, nebelschwaben überall. Er is dat beeld van puurheid, hè? Luisteraar en het gehoorde vallen samen. Er is die eenheidservaring van alleen maar, oh, er is niemand die hoort. Maar er is overal gras gegroeid. Hè? En nevel. Het is natuurlijk, ja, ik vind dat de prachtige, hoe dat hij dat naast elkaar zet. Hè? De vlucht van de vogel, de bergbeek. Maar ja, je moet wel door het gras waden. En dat is niet de gazons die wij hier kennen. Hè? Dat is ooggras waar je niet ziet. Hè? En waar een tijger kunt tegenkomen. Hè? Het is in China geschreven. Hè? Dus... Het is natuurlijk niet hier geschreven op een Engels gazon. Hè? Het gras groeit overal en je weet niet wat je ziet, dus niets, want het gras is meter hoog. En je kunt slangen tegenkomen en valkuilen en, hè? En de nebelstrijven. Hè? Dus overal zijn nevels waardoor je de weg verdwaalt.
Mag ik daar even iets over vragen?
Natuurlijk.
Dat interesseert me wel. Vergt wel heel veel vertrouwen of zelfvertrouwen in al die kleine acties van elke dag, alle beslissingen die je moet nemen, alle luim die je hebt. Waar haal je dan voortdurend, waar haal je uiteindelijk toch altijd maar weer dat vertrouwen of het zelfvertrouwen vandaan?
Ja, dat is heel juist. Dat is een moeilijke weg, hè, en die is moeilijk en lang. Hè. Vanmorgen hebben we hebben dat gisteren gereciteerd, hè. De grote weg is niet moeilijk voor hen die geen voorkeur hebben. En dat is natuurlijk een soort sleutel. Hè? Dat is een sleutel die iedere dag is een goede dag. Elke dag is iedere dag is een goede dag. Van, ik heb natuurlijk wel voorkeuren. Ik wil dat het niet gebeurt en het gebeurt. Ik wil iets dat wel gebeurt en het gebeurt niet. Ik wil iets. Hè? En die... Heilige onverschilligheid, dat gewoon, hè, dat is de poort naar, ja, naar die gelassenheid, zeggen de Duitsers. Hè, de laat de dingen zijn zoals ze zijn. Hè. En ik wil altijd iets, ik wil de wereld manipuleren en veranderen. Hè. En ja, dat is heel moeilijk. Maar kijk bij jezelf, wat wil ik en wat wil ik niet? En dat... Ik wil niet, is natuurlijk een de stoorzender bij uitstek. Als je vanuit die dat nu leeft, zul je zien dat beslissingen vrij makkelijk zijn. Je weet niet wie er beslist, maar je beslist. Oh ja, dat en dat. Moet ik dat doen? Ja, dat doe ik. En weet je, het is een... Er is als het ware, in die tijdloze ervaring van de verlichting, is er iemand anders die aan het stuur zit. En natuurlijk moet je beslissingen nemen. En natuurlijk moet je dingen doen. En natuurlijk moet je afspraken en weet ik wat. Maar er is een soort, ja... spielerisch. Ja.
Iemand ooit tegen mij, tel
s'avonds je zegeningen, voordat je naar bed gaat. Ja. Op één dag niet gelachen, is niet geleefd. Ja. Ja. Ik zou dat niet zeggen, want er zijn waarschijnlijk dagen dat ik niet gelachen heb, maar... maar... Dat is goed, hè? Dat is goed, hè? Dan is nog altijd, ik kijk terug, het gewetensonderzoek, dat is een oude praktijk van vele religies, s'avonds zien wat, hè? Wat is er waardevol, wat is er niet, een soort, hè? En geef het over, hè? Dat is goed om de dag te laten. Maar nog beter, dat is nog, hè? Dat zijn nog in de, ja, dat zijn nog religieuze praktijken die uitstekend zijn, hoor. Als ze helpen, moet je ze doen. Maar nog beter is in het nu te zijn en hier en nu en niet nadenken. Een prachtig woord eigenlijk, hè? Nadenken. Komt erna. Dat moeten we niet doen. Dat wil niet zeggen, als je duidelijk iets ziet, dat je iets fout hebt gedaan, dan moet je verantwoordelijkheid nemen, dan probeer je recht. Dat is allemaal... Hè, maar echt dat nadenken, hè, zoals het, hè, het schuldgevoel en al die dingen die ermee samenhangen, hè, dat zijn allemaal merkwaardige strategieën van het ego. Ik had een ideaal en ik ben er niet aan voldaan. Ik heb dat en weet je wat.
Als je zegt, ik ben op een dag zelfs al talloze mensen waarop je een beslissing of beslissing moet nemen, hè. En dat kun je niet altijd zomaar doen. Je moet op een grond zijn van, mens moet gewoon actief optreden, want het wordt begrepen.
Ja.
Dus je doet niet allemaal uit de losse pols.
Nee. Nee, dat is waar. Dat is waar. Dat is natuurlijk een heel breed terrein dat we nu benaderen. Hè? Wat eigenlijk het begin van de wijsheid was, zei de oude monniken, is de discretio. Het onderscheiden van de geesten. Het onderscheiden, wat beweegt mij nu eigenlijk? Is dat inderdaad, hè, een egoïstisch motief? Is dat wat, hè? Dus hoe onderscheid ik wat, uit welke hoek komt het? En dat was het begin. Je moet zien wat u drijft. Wat, hè, dat is allemaal waar. En dat is ook goed om dat te doen. Waarom doe ik wat ik doe? Hè? Maar dit niveau is toch nog een ander niveau waarover een soort natuurlijkheid ontstaat. Wat ik gisteren zei, die stromen die samenkomen, die gaan niet vechten. Er is een soort... Je gaat mee met de stroom en bij wijze van spreken, en je moet allerlei beslissingen nemen, maar je bent wel in het midden van de stroom. Niet overal waar de struiken en de bosjes zijn, maar je gaat in het midden en dan ga je mee naar de oneindigheid van de zee. En dat is wel zo, men neemt makkelijker beslissingen en ach, ja. Maar je hebt natuurlijk wel richtsnoeren, hè. Breng ik iemand schade toe, hè? Dus je kent natuurlijk allerlei morelen die allemaal geldig zijn. Hè? Denk aan de categorische imperatief van Kant. Hè? Wat ik doe, is dat, kan ik dat inderdaad, kan ik zo wensen dat iedereen dat zou doen? Zo. Of komt er dan schade in de wereld? Hè? Schade ik iemand, schade ik mensen, dat is natuurlijk allemaal. En toch is er een handelen dat moreel goed is en dat komt uit een andere bron. Jij valt en ik hou je tegen. En ik heb daar niet bij nagedacht, is dat nu goed of slecht of schadig ik jou nou? Jij hebt dorst en ik geef je een beker water. Er is een handelen dat direct is. Hè? En de oude Grieken, de filosofen, die hadden daar een woord voor, het pais paideon, een spelend kind. Dat denkt niet na, dat doet. Het handelt in de flow. Dat is toch een verschil. En natuurlijk zijn al die morele normen goed, en die moeten we zeker, hè, als je immoreel handelt, dan is er iets niet oké. Maar toch is er nog iets anders. En daar gaat eigenlijk deze koan over. Het is als het ware, je zit in het verkeer, maar je vermijdt de auto die op je toe komt zonder dat je erover nadenkt. En je doet de juiste bewegingen. En nu en dan doe je dat niet. En dan. het is wel belangrijk hoor. Wij moeten terug naar een soort natuurlijkheid en spontaneïteit van een kind. Hè, van een, ja, als je niet wordt als kinderen. En dat is een lange weg. Dat is een heel lange weg. Hooggewachsen is dat gras. Hè? Dat is inderdaad, soms weten we het niet. Hè? Zitten we in het gras en nebelschwaben überall. In der Felsenhöhen sitzt Subuti und sieh da ein Blumenregen. Ja. Goed, dat is weer een heel verhaal. Hè? Subuti is een van de 10 eerste leerlingen van de Boeddha. En die was erg begaafd in de inkeer. En die kon heel diep in samadhi zijn. Hè. En dan was die in die pure wereld. Maar die ging daar een beetje aan hechten. Die ging daar een beetje verliefd worden op zijn eigen ervaring. En, goh, wat ben ik toch bijzonder. En dan strooiden de goden bloemen over hem, weet je wel. Wauw, wat ben jij bijzonder. De beroemde bloemenregen, hè. Jeetje zeg, wat ben jij een groot mysticus. Dat is natuurlijk het gevaarlijkste wat er is. Subuti en de bloemenregen, hè? Dat is heel bekend. Ja. Ik schnalze met een vinger, wie jammerlijk is Sunyata. Ik knip met mijn vingers en weg is de eenheid. Sunyata, de god van de verzameling. En ik moet terug in het gras en in de nevel mijn weg zoeken. Hè? En, maar daar gaat het om. Hè? Wordt niet geëcht. Maar dat is natuurlijk voor jullie geen probleem, denk ik. Niet geëcht aan je eigen innerlijke smaak van inkeer, van samadhi. Hè? Want dat kan zeer smaakvol zijn, zeer genotvol op sommige punten. Hè? Maar wees daar niet aan gehecht. Natuurlijk moet je daar regelmatig naar terugkeren. Maar de rekening wordt gepresenteerd in het hoge gras, in de nevel, in het dagelijks leven. In de duizenden beslissingen die je moet nemen. Kein Bewegung. Beweegt ihr euch, gibt es 30 Schläge. Ja. Blijf onbeweeglijk. Hè. Blijf toch inderdaad in die wereld verankerd waar geen beweging is. En nou ja, als je er buiten gaat, krijg je 30 slagen. 30 slagen, dat is een beloning in de zin. Iedere dag een goede dag. 6.
Oké.
Okay.
Staat erop.